beste mensen, het is 20:30. En we zouden tot 21:30, dus dan moeten we nu ook beginnen. Ik open hierbij deze openbare raadsbijeenkomst over de regionale uitvoeringsdienst Drenthe. Een hartelijk welkom aan de raadsleden, beëdigde steunfractieleden en overige belangstellenden op de tribune en thuis. We vinden het altijd fijn als de toehoorders aanwezig zijn, maar conform ons reglement, helaas, er is voor u geen mogelijkheid om mee te praten. Deze raadsbijeenkomst wordt live uitgezonden via de raadswebsite en is dus ook terug te kijken. Namens de RUD zijn aanwezig Marian Heidekamp, de directeur, Martin van den Berg, beleidsadviseur en Marianne Tepper, de financiële vrouw. Okay. Namens de gemeente portefeuillehouder Marcel Thijssen en ambtenaar Sebastiaan Berens, ook van harte welkom voor jullie. Op haar website schrijft de RUD, wij zijn de omgevingsdienst van Drenthe. Wij verzorgen het milieubrede takenpakket van Drenthe in opdracht van de Drentse gemeenten en de provincie. In september 2023 heeft de RUD een informatiebehoeftepeiling uitgezet bij de Drentse raden. En naar aanleiding hiervan heeft het presidium besloten dat er behoefte is aan zo'n informatiebijeenkomst met de RUD. En er is gevraagd voor een bijeenkomst voor de raad hier in het gemeentehuis in Vries. Nou, hier zitten we dan. We hebben wel het verzoek gedaan aan de RUD om specifiek in te gaan op de situatie in Tinalo. En de Griffie had al wat vragen geïnventariseerd. Ik wou eerst het woord geven aan de portefeuillehouder Marcel Thijssen. Aan u het woord.
Dank u wel. Uitvoeringsdienst Drenthe, 10 jaar oud. In het begin was dit opgelegd, een uitvoeringsdienst vanuit het Rijk, verplicht. En nagenoeg ieder college, ook het college waar ik destijds in zat, maar ook toen ik verhuisde naar Tinalo, was er grote weerstand tegen de RUD. Want wij raakten onze mensen kwijt, die moesten we aan het RUD geven. We zaten overigens ook midden in een crisistijd 10 jaar geleden. Hè, want er zou nooit meer een woning gebouwd kunnen worden. En we moesten de harde plancapaciteit zo zacht mogelijk maken. En we gingen fors terug in geld als gemeente. En in dat gesternte is 10 jaar geleden de RUD geboren. Niet het allerbeste gesternte. Ook ik heb me wel eens laten ontvallen, waarom moet dat allemaal 10 jaar geleden? Maar op het moment dat je nu terugkijkt, is het onze RUD. Staat dicht bij onze bedrijven, staat dicht bij onze agrariërs die gecontroleerd moeten worden. Er is aandacht en ruimte voor de menselijke maat. RUD is altijd bereikbaar en ze hebben een know-how die wij als gemeente Tinalo nooit en te nimmer zouden hebben kunnen krijgen. Maar in het begin wilden wij als gemeente vooral alleen maar betalen voor dat wat we afnemen. Probeert u maar eens een bedrijf op te zetten of een stichting of wat dan ook, wat geen zekere financiële basis heeft, maar alleen maar wat er afgezet wordt. 4 of 5 jaar lang heeft onze RUD een vierkante cirkel moeten produceren. En was er heel veel kritiek. Want als het te veel cirkel was, dan was hij niet vierkant genoeg. En als hij te veel vierkant was, ja, moet toch echt een betere cirkel worden. Altijd kritiek. Ik durf te zeggen dat de RUD, de boel, de RUD, Uitvoeringsdienst Drenthe, goed voor elkaar heeft. Ze hebben personeel overgenomen van provincie en van onze gemeente 10 jaar terug. En dat personeel was er ook helemaal nog niet aan toe om bij zo'n uitvoeringsdienst te werken. Maar alle kengetallen zijn positief en er wordt goed werk verricht. Wat is nu de grootste zorg? Dat er allerlei extra taken en allerlei extra rapporten zijn waar de RUD weer aan moet voldoen. Bodem, er komt weer nieuwe dingen op het bordje en RUD wilt u dat doen. En het Rijk, zoals zo vaak, geeft wel taken, maar geen knaken. En Ja, RUD gaat ons de komende tijd meer kosten. Waarom? 1, omdat wij zelf meer af willen nemen. Controle. 2, omdat het Rijk allerlei extra taken heeft toegestuurd. Rijk en provincie trouwens ook, naar de RUD. En daar zitten dus niet genoeg knaken bij. En er is nog een derde reden, die is wat mij betreft iets ingewikkelder. Maar om een bedrijf of een stichting of een gemeenschappelijke regeling succesvol te laten blijven, zul je een minimum altijd moeten kunnen garanderen. Omdat je anders constant alles van de markt moet inhuren. En die markt is niet meer zo dat je dat heel makkelijk inhuurt. Dus je zult gewoon een bepaalde, wat ze tegenwoordig robuustheid noemen, moeten hebben. Nou, dat zijn de dilemma's die er vandaag zijn. Het gaat absoluut niet meer om het functioneren. Dat gaat goed. Het gaat wel over de omgevingswet die grote impact heeft. Want we moeten veel sneller reageren. Dus dat is hetzelfde als er meer piekmomenten zijn in de kassa's en in de supermarkt. Dan moet je gewoon meer kassa's hebben voor die piekmomenten. Dat zal ook bij de RUD zijn, want de RUD mag niet meer zeggen we wachten nog 3 maanden. De regels zijn strakker, veel meer taken, geen knaken. En de situatie van Tinalo krijgt u de komende tijd, de komende half uur denk ik, te horen.
Oké, dank voor de inleiding. Marian Heidekamp, directeur, mag ik u uitnodigen hier?
Helemaal goed. Ben ik zo goed verstaanbaar voor iedereen? Ja? Nou, dank voor de uitnodiging allereerst. Want wij stellen het zeer op prijs dat ook Tinalo heeft gevraagd om een extra bijeenkomst. Het geeft ons de gelegenheid om echt gewoon in te gaan op de situatie specifiek voor uw gemeente. En ook alle vragen en beelden die er maar mochten bestaan met u te bespreken. Dus wij hebben een presentatie voorbereid. Voel u vrij om daar tussendoor vragen over te stellen. En uiteraard aan het eind is er ook nog alle gelegenheid. We proberen een zo goed mogelijke doorsnede te geven van waar we met elkaar voor staan, maar ook wat het dan betekent voor uw eigen gemeente. Het programma is de opening door de burgemeester. Nou, dank ook voor de ondersteunende woorden. Altijd fijn om te merken dat we de afgelopen jaren ook in de bestuurlijke ambtelijke samenwerking ook echt gewoon een hele mooie stap vooruit hebben gedaan. Zeker sinds 2021, na een evaluatie, de evaluatiecommissie had geadviseerd, kom van tegenspraak tot samenspraak, merken we ook dat we echt op zowel ambtelijk als bestuurlijk gewoon beter met elkaar in gesprek zijn. En het ook echt kunnen hebben over welke toegevoegde waarden we met elkaar hebben te leveren. Dus niet alleen de RUD, maar ook in samenspraak en samenspel, ook met de ambtelijke en de bestuurlijke vertegenwoordigers van elke deelnemer. Ik ga zo een toelichting geven op de werkzaamheden die wij doen. Ik geef ook een overzicht van de bedrijvigheid in uw eigen gemeente en hoe wij daar het afgelopen jaar in het toezicht, wat we daar hebben gedaan en aangetroffen. We gaan even in op de omgevingswet. Het werd net al gezegd, het is een heel belangrijke wet als het gaat om ons takenpakket. Het is echt een stelselwijziging die eigenlijk op 75% van ons werk echt direct invloed heeft. Dus belangrijk om het daarover te hebben. En we gaan uiteraard ook in op de al aan ons toegezonde vragen die er in uw raad leeft. Zodat de vragen die we al hebben worden beantwoord. En de overige kunnen we natuurlijk ook nog bij stilstaan. En er zijn nog een aantal andere ontwikkelingen waar ik ook nog even bij zal stilstaan. In zijn algemeenheid is dit een soort van samenvatting van alles wat wij doen. Wij houden ons bezig met omgevingsthema's. En dan heb je het over bodem, je hebt het over geluid, lucht, bodem, duurzame energie, omgevingsveiligheid. Al die aspecten, al die milieuaspecten die we hebben te bewaken middels vergunningverlening, toezicht en advies. En advies kan ook gaan om bijvoorbeeld een advies als er een nieuw bedrijventerrein wordt voorbereid of er komt een nieuw omgevingsplan zoals het dan nu heet. Al dat soort momenten worden onze adviezen gevraagd om mee te nemen. Dus dat is in grote lijnen wat we doen. En daarbij bij dat toezicht en die handhaving hebben we ook BOA's, we hebben ook opsporingsambtenaren. En we hebben dus daarmee het hele milieupakket, alle milieutaken en bodemtaken liggen bij onze organisatie, uitvoerende. En dat is best een tamelijk unieke, want als je naar de wet kijkt, is het een basistakenpakket voor alle omgevingsdiensten afgekondigd. Die is afgelopen 10 jaar al elke keer een beetje uitgebreid, maar eigenlijk heeft toen 1 keer de weerstand tegen het, dat het toch echt moest, werd overwonnen. Zo van, als het dan echt moet, doen we het ook goed, in Drenthe is gezegd. En ik denk dat dat wel een hele mooie start is geweest voor onze organisatie, want alle deelnemers hebben hetzelfde takenpakket ingebracht, zodat we ook in onze uitvoeringsprocessen gewoon konden bouwen aan een eenduidige manier van werken voor alle deelnemers.
Ik zie een eerste vraag van de heer Van Os van D66.
Ja, dank u wel. Ik zit even te zoeken voor mij bij mezelf van wat doet de regionale uitvoeringsdienst Drenthe op het gebied van duurzame energie. Wat doet u daarin? Ik zit even heel erg voor mezelf te raden en te zoeken van wat is dat nou? Welk aspect doet u daar nu op precies?
Nou, bijvoorbeeld rondom windmolens. Rondom waterstof. En dan heb je het ook over externe veiligheid, maar ook dat soort zaken. Dus daar moet u aan denken. Ja.
Dus als ik het goed heb, is
wordt
het een
vervolgvraag? Want er komt denk ik nog een heel verhaal.
Van duurzame energie. Dus dat is veiligheid en geluid eigenlijk van duurzame energie. Maar niet SEC.
Ja, wij ontwikkelen geen beleid rondom duurzame energie. Dus dat bedoelt. Nee. Beleidsontwikkeling is overigens sowieso niet wat we doen. Hooguit dragen we bij met onze adviezen aan beleidsvorming door onze deelnemers. En het is vooral uitvoeringsbeleid wat we doen. Kijk maar. Hoe krijg ik hem nou weer aan de praat? Hij doet het niet. Even kijken. Nou, nu doet het iets. Helemaal goed. De bedrijvigheid in de gemeente Tinalo. Er zijn in uw gemeente 655 bedrijven die onder gemeentelijk bevoegd gezag vallen. Dat moet ik er wel even bij zeggen, want er zijn ook in heel Drenthe ook bedrijven die onder provinciaal gezag, en zelfs ook wel een aantal die onder rijksgezag, maar dit zijn de onder gemeentelijk gezag vallende bedrijven. 655, waarvan 620 inmiddels meldingsplichtig en 35 vergunningsplichtig. Dat is dat getal van die meldingsplichtig is behoorlijk omhoog gegaan per 1 januari. Omdat onder het regime van de omgevingswet veel meer bedrijven met een melding kunnen volstaan in plaats van dat ze een vergunning moeten aanvragen. Dus op dit moment zijn dat er 620 tegen 35 die een vergunning nodig hebben. De onderverdeling is 334 MKB en kantoorgebouwen, of gewone gebouwen. 199 agrarische, dus dat is echt wel de hoofdmoot als het gaat om ook de tijd en inzet die wij voor u plegen. 113 op afval en industrie en 9 overige. En van het hele Drentse bestand, ruim 12.000, bijna 13.000 inrichtingen, is er relatief veel in de agrarische vergunningplichtige bedrijven. Dat is echt, als je dat vergelijkt ook landelijk, dan is dat een behoorlijke oververtegenwoordiging hier in Drenthe. En als je het aantal inrichtingen vergelijkt met bijvoorbeeld het gebied Groningen en Friesland, waar FUMO en ODG zitten, hebben we ook echt aanzienlijk veel meer inrichtingen dan in die gebieden. Zou ik wellicht niet verwachten, maar dat is wel zo. Het toezicht in 2023 hebben we voor u op een rij gezet. Overigens krijgt ook iedereen de presentatie toegezonden. Ik weet niet of ze hem al hebben ontvangen, maar u krijgt hem toegezonden. Dus mocht u het niet helemaal mee kunnen lezen, dan krijgt u de presentatie. We hebben 71 toezichtzaken opgepakt. 19 controles op energiebesparing. Dat is een van de zaken die we dus doen als het gaat om energie. 9 handhavingstrajecten. Dus dat betekent dat er ook na een eerste controle er geen goede opvolging is gegeven, waardoor echt handhaving nodig was om af te dwingen dat de overtreding werd stopgezet. Er waren 19 klachten ingediend, waarvan er 6 over bodem gingen, 5 over geluiden en 3 over lucht. En er waren 140 sloopmeldingen asbest. In 83 daarvan hebben we controle gedaan. We hebben rondom asbest een afwegingskader waarbij we een bepaald percentage controleren. Maar vooral ook kijken daar waar we de meeste risico's denken aan te treffen. Dus sloopmeldingen asbest is een van de grootste in aantallen. Voor heel Drenthe geldt dat. Dus daar gaan we wel heel gericht om met wat we daar aan inzet op doen. Wat wel een groot aandachtsgebied is binnen Tinalo is de externe veiligheid rondom de A28 en de spoorlijn. En dat gaat dan ook vooral om het vervoer van stoffen die giftig, brandbaar of explosief zijn. Dan in dat tabelletje wat u daar ziet, is een opsomming gegeven van het aantal geconstateerde overtredingen en de aard daarvan. Dat gaat van laag naar gemiddeld, ik probeer het even naar matig, naar echt dreigende of onomkeerbare schade. Dat is de ene laatste, zeg maar. En dan ziet u dat daar rondom gebouwen en MKB 13 overtredingen zijn geconstateerd die of onomkeerbaar waren of dreigden onomkeerbaar te zijn. Dus dan heb je het echt over de wat zwaardere categorie.
De heer Van Os.
Voor mijn lering en vermaak. Maar kunt u zonder namen te noemen een voorbeeld geven waar ik dan aan moet denken? Wat gebeurt er dan? Hoe ziet zo'n typische situatie eruit?
Nou, dat kan van alles zijn. Hè? Dat kan een lekkage zijn die in de bodem verdwijnt. Dat kan een gevaarlijke stof zijn die uit bijvoorbeeld een chloor of weet ik veel wat ontsnapt in de lucht. Ja, daarmee, op het moment dat dat gewoon blijft, dan heb je daar wel onomkeerbare schade van. Dat soort zaken zou het kunnen zijn. Het kan van alles zijn eigenlijk, ja. Nog iemand?
De heer Van Gelder.
Dank u wel, voorzitter. Het triggert mij een beetje. 16 klachten. En die zijn dan ook een beetje genummerd. Maar
19 klachten.
Oh ja, het is helemaal niet te klein voor mij. 19 klachten. Zijn die ook opgelost?
Nou, vast niet allemaal. Dat weet ik niet precies, maar vast niet allemaal. Kijk, ten eerste, op het moment dat ze... Niet alle klachten zijn ook terecht. Hè. Soms zijn klachten ook dat je moet constateren... Ja, we begrijpen dat u iets hoort of dat u iets ruikt. Maar dat past binnen de normen die daarvoor gelden. En dat hebt u te aanvaarden. Ja, dan is het nog steeds wel een klacht. Dus het kan echt wat tot overlast leiden voor mensen. Maar we hebben natuurlijk in ons vergunningsstelsel en onze meldingen... een bepaalde mate van overlast die je soms van elkaar te dulden hebt. Dus dan wordt niet altijd de klacht opgelost. En wat ook nog wel een aandachtspunt is, daar komen we straks ook nog over als het gaat om de uitvoeringskeuzes rondom het toch wat proberen te beperken van onze inzet, we hebben ook wel eens klachten die samenhangen met de plek waar iets gevestigd is, dat je eigenlijk moet constateren dat het een milieuklacht is die op zich terecht is, maar omdat het in strijd met het bestemmingsplan bijvoorbeeld ergens toch is toegestaan, dat je er eigenlijk niet zoveel mee kunt, omdat je eigenlijk had moeten zeggen dat het bedrijf had er nooit moeten zijn. Dus dat komt ook nog wel eens voor, waardoor klachten soms best heel erg lastig op te lossen zijn.
Ja.
Nog een korte
vervolgvraag erop. Ja, maar als ik het over geluid heb, dan zit in Eelde bij het vliegveld. Krijgt u dan veel klachten over geluid op die basis? Of gaat het gewoon om iemand die een auto aan het slopen is? Wat is geluid?
Nou, ja, dat kan ook geluid zijn van vliegtuigen. Ik weet trouwens niet, want voor mij is daar een aparte meldingslijn voor. Ik denk niet dat die bij ons terechtkomen. Maar dat kan geluidsoverlast op allerlei terreinen zijn. Dat kan iemand zijn die cross. Dat kan van alles zijn. En dus een aantal van die geluidsoverlast dingen komen ook gewoon bij. Eigenlijk komen alle klachten binnen bij de gemeente. En sommige worden doorgezet en sommige niet. Maar op het moment dat ze echt milieugerelateerd zijn, worden ze aan ons doorgezet. En kijken we wat we daarmee kunnen. Ja. Maar het is niet altijd op te lossen.
Ja. Voorzitter?
Ik hoor de heer Pieters en ik zag de heer Meerman. Dus de heer Pieters, aan u de vraag stellen.
Een specifiek geval dat je gaat hier in onze gemeente met een warmtepomp. Er zijn heel veel klachten ingediend en het was allemaal heel onduidelijk. Is dat in een specifieke geval dan zo? Of is die wetgeving en die wet- en regelgeving van dusdanig aard dat heel gemakkelijk vrij interpreteerbaar is?
Nou, een van de dia's die straks komt, daar staat ook dat geluidsoverlast rondom warmtepompen een groeiend probleem is. Warmtepompen en airco's, u ziet ze overal aan de muren en op plafonds en overal verschijnen. Ja. En we gaan er, nou, daar komt u terug zonder dat ik er heel diep op inga. Dus als ik hem nu doe, dan sta ik er straks over.
Ja,
dus
goed.
Het is inderdaad gewoon best wel een gebied. Kijk, voor een nieuwbouwwoning is het heel helder. Moet je een hele doorrekening aanleveren. En dan wordt er meteen bij de vergunningverlening al aangegeven. Daar mag je wel of niet je warmtepomp neerzetten. Maar op het moment dat je een bestaande woning hebt en je krijgt een warmtepomp of een airco, ja, dan plaatsen mensen die gewoon waar de kortste leiding is, bijvoorbeeld, dan denken ze er niet bij na of het in de buurt is van de tuin of de slaapkamerramen van de buurt. Dus het komt nog wel eens voor dat het enorme overlast geeft.
Ja, ja, maar waar ik de vraag ook een beetje om stel, is dat ik benieuwd ben hoe duidelijk of het er is. Want er wordt heel duidelijk gesproken van decibel, daar is gewoon meedeenheid. Een duimstok hebben we, die is een meter lang. Een decibel, er is een bepaalde hoeveelheid geluid. Mm-hmm. En dan wordt er gesproken over een gevelbelasting. En dan denk ik dat zo eenvoudig is dat die decibel op de gevel. En als je dat overschrijdt, mag dat niet. Maar dat schijnt toch veel complexer te zijn. Heb ik dat goed of is dat een verkeerde interpretatie?
Nou, ik denk dat het niet zo zwart-wit zit als u het graag zou zien. Als we het allemaal graag zouden willen zien. En ook al, en dan krijg je weer een beetje hetzelfde van, los je alle klachten op. Ook al zou het binnen de normen passen, dan kan het nog wat tot behoorlijke overlast zorgen. Die behoorlijk tot burenruzies en van alles kan leiden. Dus het is vaak wel wat complexer. Maar ik weet dat het voor nieuwbouw echt een hele eenduidige regels zijn. Maar voor bestaande bebouwing is dat denk ik nog wel een beetje een grijs gebied. En leidt het in ieder geval bij onze collega's van geluid tot behoorlijk wat inzet.
Ja. Oké, okay, dank. Ik wou eerst even het woord aan de heer Meerman geven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraagje over die agrarische bedrijven. In de eerste tabel zag ik dat het grootste aantal bedrijven vooral agrarisch is. En als ik dit lijstje zie, dan zie ik die agrarische bedrijven niet of nauwelijks terugkomen. Kunt u aangeven hoeveel agrarische bedrijven afgelopen jaar gecontroleerd zijn?
Dat zou ik wel kunnen, maar ik kan het vanaf hier niet lezen. Kun jij het lezen, Martin?
Bedankt voor de vraag. Nee, het aantal bedrijven staat hier niet in opgenomen. Wel het aantal overtredingen wat dus is geconstateerd in de agrarische sector. En daarop is dus wel te zien dat er een heel laag aantal overtredingen is geconstateerd. Dus wat dat betreft is het naleefgedrag binnen die sector goed.
Want van de 71 zijn er al flink wat bij het MKB en gebouwen. Dus ik denk dat het in ieder geval lang niet alle agrarische bedrijven zijn gecontroleerd dit jaar.
Nee, want daarom ben ik zo nieuwsgierig. Als er 3 bedrijven zijn gecontroleerd, dan vind ik het een hoog percentage.
Nee, dat zijn de... Ja, precies. Ja, dan zou het 100% overtreding zijn. Ja. Dat durf ik niet te zeggen. Nee.
Mevrouw Magielsen.
Ja, ik was nog even getriggerd door die warmtepompzaak, want daar zijn we nogal druk mee bezig geweest vorig jaar. Maar is het dan aan de gemeente om met een strak normenkader te komen van dat mag wel, dat mag niet? Of is dat op Drents niveau dat moet gebeuren? Of ligt dat nog ergens anders?
Nou, nogmaals, voor nieuwbouw is dat volgens mij gewoon landelijke wetgeving. En of dat voor bestaande is, ik denk dat dat iets is waar we dan even later op terug kunnen komen. Kunnen we zo even voor u uitzoeken en dan sturen we gewoon na. Als dat hier redelijk gespeeld heeft, kan ik me voorstellen dat dat interessant is om te weten. Dat kunnen we zo bij de collega's navragen.
Ja, en dan vooral van bij wie ligt de bal?
Ja, snap ik. Ja. Wat is eraan te doen om wel die heldere uitgangspunten? Want dat is zowel voor degene die ze plaatst als voor degene die er last van heeft. Of begrijp uw vraag, ja. Gaan we doen, ja. Ja. De milieudoelen en de ontwikkelingen van de gemeente Tinalo. De gemeente Tinalo wil een gemeente zijn natuurlijk waar het goed wonen, werken en recreëren is. Zowel voor nu als voor de volgende generaties. Ja, dat geldt natuurlijk voor alle gemeentes waar we voor staan. Dat is ook precies waar we natuurlijk met onze milieuwerkzaamheden op gericht zijn. Hè? Een goede leefomgeving. In heel Drenthe is in 2016 een inventarisatie geweest van alle asbestdaken. Er lag op een gegeven moment een behoorlijke opgave om voor 2022 of zo alle asbestdaken moesten toen verwijderd worden. Dus later wat aangepast. Maar toen is er ook in Drenthe geïnventariseerd van hoeveel gaat dat nu. En toen was de behoorlijk reële inschatting dat er ongeveer 5 miljoen vierkante meter dak ging. Waarvan Tinalo er 284.000 had. Inmiddels zijn er meer dan de helft van die vierkante meters in deze gemeente gesaneerd. Dus dat is denk ik een mooie score. Dat is overigens in heel Drenthe zo, hoor, dat we echt zien dat er behoorlijk veel gesaneerd is. Dat levert ons dus, zoals ik al zei, heel veel meldingen, sloopmeldingen op die we ook wel met behoorlijk veel inspanning aardig onder controle hebben. Er is echt een, qua naleefgedrag door de sloopbedrijven, echt een behoorlijke vooruitgang te zien. Juist omdat we daar gewoon heel erg bovenop zitten. En we hebben bijvoorbeeld ook, om de inzet toch een beetje te beperken met de coöperaties in Drenthe, een soort van convenant gesloten waarbij zij zelf het toezicht houden op asbestsaneringen, zodat wij dat niet hoeven te doen. Dus dat scheelt natuurlijk ons weer behoorlijk wat inzet, omdat ook die coöperaties over behoorlijk wat arsenaal aan asbestdak over beschikten. Nou, hier staat het ook in geluid. Warmtepompen is een aandachtspunt. Nou, daar heb ik u wel van toegezegd. Ik kwam er wat nader op van hoe zou je daar nu wat meer grip op kunnen krijgen. Zeer zorgwekkende stoffen. ZZS, dat is echt, dat gaat om stoffen die of de erfelijkheid beïnvloeden of het genetisch materiaal, hè, dus DNA beïnvloeden, of kankerverwekkend zijn, of de vruchtbaarheid beïnvloeden. Dus het zijn echt terecht zeer zorgwekkende stoffen. Het is een enorme, bijna dagelijks groeiende lijst van stoffen. 10, 15 jaar geleden, 20 jaar geleden konden we niet eens die stoffen zien. Laat staan dat we wisten hoe ze heten. Inmiddels weten we dat nou, bijna overal waar we zijn ook zeer zorgwekkende stoffen in de lucht of in de grond of in het water zitten. Dus dat is echt een grote zorg.
Eén moment. Ik hoop dat de heer Van Os de vraag gaat stellen die ook in mijn hoofd zit. Aan u het woord.
Nou ja, kijk, ik hoorde net al op een vraag van mijn collega Vliegveld Eelde gaan we niet. Dat valt buiten de rijkwijde van u. Maar als ik het goed heb, is Vliegveld Eelde wel een van de grootste bronnen binnen onze gemeentegrenzen waar deze stoffen uit worden gestrooid, emissie plaatsvindt. Dus ik vraag me even af van ja, het is niet onder uw toezicht, hè, buiten u, maar het is wel een thema waar u zich schijnbaar mee bezighoudt. Hoe verhouden die twee zaken zich tot elkaar? En vooral juist voor Tinalen, omdat dit voor ons de grootste bron is van deze stoffen.
Eerlijk gezegd durf ik niet te bevestigen of dat zo is. Ik kan me wel voorstellen dat het wel heel snel logisch is, omdat die uitstoot van een vliegtuig, ik zou bijna zeggen, waarschijnlijk zelfs zichtbaar is. Maar de vraag is of dat echt de grootste bron is. Dat durf ik u echt niet te garanderen, want het zou best kunnen dat het ook nog op andere onderdelen is waarvan we het gewoon eenvoudigweg niet weten. Alleen al het feit dat je een autosnelweg door je gebied hebt, kan ook al betekenen dat er een flinke uitstoot is. Asbest is een zeer zorgwekkende stof. Er zijn wat dat betreft heel veel stoffen. En als u dan vraagt, ja, hoe verhoudt zich mijn zorg ten opzichte van het vliegveld? Wat mijn grootste zorg is, is dat we eigenlijk nog niet goed weten over hoeveel emissies van zorgwekkende stoffen we het eigenlijk hebben.
Ik zag dat de heer Van den Berg een aanvulling wilde doen.
Nou, als het gaat over het vliegveld, dan gaat het natuurlijk niet alleen wat er naar de lucht gaat, maar vooral ook wat er in de bodem gaat. En er wordt ook de-icing wordt er toegepast en allerlei andere stoffen. En ook vanuit de brandweer zijn er allerlei materialen gebruikt wat dus in de bodem gaat. En ook het... Nou ja, het bodemtoezicht, de bodembeschikkingen, saneringen, dat is dus iets wat wij dan ook uitvoerden voor de provincie. Dat blijven wij ook doen, ook op Vliegveld Eelde voor de provincie. Want dat is ook gestart voordat de omgevingswet van start ging. Elke nieuwe situatie, maar dat komen we straks ook nog wel op, daarvoor is ook nog de gemeente aan zet. Maar als het gaat om het vliegveld, dan denk ik in eerste instantie vooral aan de bodem als het gaat om PFAS.
De heer De Jong.
Duidelijk is in ieder geval dat de inventarisatie niet af is. En dat dat dus best nog wel meer verontrustende situaties op zou kunnen leveren.
De heer De Jong.
Dank u. De vraag is of er buiten het vliegveld inrichtingen zijn waarbij deze zeer zorgwekkende stoffen vrijkomen, geproduceerd worden. Ik heb die lijst ooit wel eens gezien. Maar als ik dan daaraan denk, dan denk ik van ja, bij wat voor soort bedrijven zou dat dan in onze gemeente vrij kunnen komen?
Nou, bij verfstoffen, bij spuiterijen, bij weet ik veel wat. Als je een roetmeting doet, daar komt dan van alles bij vrij. Dus ik denk dat er ongelooflijk veel meer bronnen zijn dan wij kunnen vermoeden. En dat is misschien nog wel het meest zorgwekkende. Dat de lijst groeit omdat er steeds nieuwe ontdekt worden waarvan we niet wisten dat ze uit combinatie van dingen ontstaan zijn. We konden ze zelfs niet eens meten. Er was gewoon geen instituut die ze kon meten. Dus en dat vind ik wel heel zorgelijk. Ondertussen zit het wel in moedermelk, in al het fruit, in ons bloed. Nou ja, dan heb je het echt wel over zeer zorgwekkende stoffen. Als dat dus je DNA kan aantasten, je vruchtbaarheid kan aantasten, kankerverwekkend kan zijn. Ja, dan denk ik dat dat iets is waar we ons allemaal zorgen over maken en zouden moeten maken. Maar de ernst daarvan weten we eigenlijk nog niet.
De heer Thijssen heeft de vraag.
Een antwoord wat in 2023 erg speelde was PFAS. Dat zat in het schuim van de brandweer. Dus op terreinen waar veel met brandweerschuim is geoefend, is ook een verhoogd risico voor PFAS. En ja, PFAS is ook weer een verzamelnaam. Maar daar zitten echt stoffen bij als je die in de bodem hebt of in je lichaam. Dat geeft bijzonder nare bijwerkingen. En het is nog helemaal niet zo lang geleden dat op het moment dat er een commandant zoveel jaar in dienst was, werd het hele huis volgespoten uit leukigheid. Maar nu blijkt daar dus een dodelijke stof in te zitten. PFAS speelt echt het meest. En in onze gemeente en op plekken zijn we op verschillende plekken aan het onderzoeken of dat de volksgezondheid bedreigt.
Oké, dank voor de aanvulling. Gaat u verder.
Energiebesparing. Een van de opgaves die we hebben is controle op de wettelijke plicht die al 10, 15 jaar van kracht is overigens. Om dat eigenlijk elke onderneming moet alle energiebesparende maatregelen die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn, moet die doen. Dat is een wettelijke norm die ook jarenlang niet is gehandhaafd. En waar ook eigenlijk nauwelijks toezicht op werd gehouden. Maar waar met rijksuitkeringen de afgelopen 2, 3 jaar echt een behoorlijke inhaalslag is gemaakt. Dus dat is ook een van de dingen waar wij ons mee bezighouden. Maar dat is bepaald nog niet klaar. En zeker als je kijkt naar de overbelasting van ons energienet, zeg ik zelf altijd, daar zouden we met best wel wat meer voorrang aandacht aan kunnen geven. Al zou je het niet doen uit milieubelang, dan zou je het dan moeten doen uit economisch belang. Omdat op het moment dat je je energienet daarmee wat ontlast, dan zou het alleen al om die reden een hele goede zaak zijn.
Ik heb nog een vraag voor u van de heer Pieters.
Ja, u geeft net aan dat de energiebesparing en de duurzaamheid van bepaalde gebouwen onder uw verantwoordelijkheid valt. Acteren jullie daar actief op? Want ik meen te weten dat bepaalde soorten gebouwen, en dan met name kantoorgebouwen, vanaf 1 januari 2023 minimaal een C-label moeten hebben. Dat ze anders niet meer gebruikt mogen worden. Nou denk ik dat ik dagelijks wel bij 7 of 8 van die gebouwen naar schoon waar ik zeker van weet dat ze geen C-label hebben. Maar er wordt nog gewoon gewerkt. Wordt daar actief op of alleen een aanleiding van klachten? Hoe werkt zoiets?
Nou, die taak is nog niet door alle deelnemers bij ons belegd. Omdat de discussie nog is of dat nou een bouwtoezichtstaak is of een milieutoezichtstaak. Omdat het formeel een bouweis schijnt te zijn. En dan hebben we het over kantoorgebouwen. Wat ik noemde was ook vooral die 5 jaar terugbetaaltermijn. Dat ging geld gewoon om bedrijfsvoorzieningen. Dus een fabriek en allerlei werkplaatsen. Die hebben gewoon al heel lang de wettelijke plicht om alles wat binnen 5 jaar terug te verdienen is aan energiebesparingsmaatregelen ook te treffen.
En daaruit zijn jullie wel actief op?
Daar zijn wij de afgelopen paar jaar dus inderdaad actief op aan het acteren. Omdat we rijksmiddelen hebben gekregen om daarmee aan de slag te gaan. En inmiddels is dat nu ook in ons jaarprogramma opgenomen. En wordt het geleidelijk aan nu ook straks door de deelnemers betaald. Ja. En daar lopen we wel wat mee voorop. Want in andere provincies is daar minder aandacht aan besteed dan wij. Dus we hebben de achterstand iets meer ingelopen.
De heer Van den Berg.
Ja, een hele korte aanvulling. Wij gaan dit jaar label C-controles doen in de gemeente Tinalo.
Dus als een van de weinigen die dat nu al hebben ingebracht. Ja. Van de drie. Een van de drie deelnemers. Dus u bent koplopers. U bent koploper met nog 2 andere deelnemers die dat bij ons hebben ondergebracht. Dus dat is mooi. CO2-reductie mobiliteit, dat is een nieuwe verplichting vanaf dit jaar. De regel van dit jaar is iedere organisatie met meer dan 100 medewerkers verplicht om een registratie te doen van de CO2-uitstoot van hun, zowel hun zakelijke als hun woonwerkkilometers. Dus hij moet het is nu nog een registratieplicht en dat gaat op een gegeven moment ongetwijfeld ook tot een beperkingsplicht. Maar het moet begonnen worden om te registreren hoe worden de kilometers gemaakt. Dus zowel voor woonwerk als voor zakelijke kilometers moet aangegeven worden met een fiets gedaan, met een elektrische fiets, met een scooter, met een auto. Is het dan een benzineauto of een hybride auto, een diesel of een elektrische? Alles moet bijgehouden worden. Dat geldt ook voor de zakelijke. Zodat eigenlijk je CO2-uitstoot als, met je mobiliteit van elke organisatie van meer dan 100 mensen inzichtelijk wordt. Dus ook voor onze eigen organisatie zijn we druk bezig om daar die registratie goed in te richten. En daar hebben wij dus de toezichthoudende taak op. Dus niet voor niks dat we het ook bij onszelf nu echt aan het optuigen zijn. Je kunt natuurlijk niet toe gaan zien op bedrijven of ze het doen terwijl we het zelf niet doen. Dus dat is wel een ding. Dus als het goed is, zal het ook in de gemeente Sinalo aan de orde zijn. Goed. Zeer zorgwekkende sportbeweging hebben we het dan over. Goed. De omgevingswet. Per 1 januari is die dan ingegaan. Voor sommigen eindelijk, voor anderen en denken van nou, had dat nou gemoeten? Het is maar net hoe je er naar kijkt. In ieder geval is het een wet die voor ons werk een enorme impact heeft. Omdat het hele stelsel gewoon anders werkt. We hebben ik geloof iets van 100 wetten omgezet naar 1 wet. Alle procedures zijn samengevoegd. En het is voor de aanvrager de bedoeling nu geworden dat het eenvoudiger is. En voor de uitvoeringsorganisaties en alle andere ketenpartners zoals gemeente, waterschap enzovoort, is het vooral ingewikkelder geworden omdat wij in minder tijd, in plaats van 26 weken, hebben we nu 8 weken de tijd met z'n allen om van aanvraag tot besluit alles op elkaar af te stemmen en bij elkaar te brengen in een co-no-go voor de aanvraag. Dus dat is een behoorlijke ingewikkelde manier van werken. Nou, we hebben vorig jaar een ontwerpbegroting ook aan deze raad voorgelegd voor zienswijze, waarin toen uitgegaan werd van een uitbreiding van 7% van de uren vanwege de invoering van die omgevingswet. Niet omdat we dat zeker wisten, maar omdat uit diverse landelijke onderzoeken ergens tussen de 7 en de 12, soms zelfs 15 of 20% stijging werd verwacht. En het ABDB toen gemeend had van goh, laten we in ieder geval alvast iets in de begroting opnemen, omdat we weten dat we ons in ieder geval zullen moeten voorbereiden. Toen is door volgens mij bijna elke raad en ook de staten aangegeven, goh, kom toch met een nadere onderbouwing voordat je dat geld zomaar in die begroting zet. Want ja, wat gaat dat dan precies betekenen? Dus we hebben vorig jaar een impactanalyse laten uitvoeren. We hebben natuurlijk met onze eigen collega's en met Arno Seinstra, die heel veel ervaring heeft ook in omgevingsdienstland, op een rij gezet van goh, met de kennis van nu, en dat is natuurlijk dat je aan het droog oefenen bent, want je weet niet precies hoe het gaat, wat zal dan het effect zijn op ons werk? En toen hebben wij die impactanalyse gemaakt. En die is ook aan u toegezonden, voor mij een maand of 2 geleden alweer. En toen kwamen we uit op een stijging voor het omgevingswetgerelateerde werk. Dat is ongeveer 78% van ons totale jaarprogramma. Op een stijging van 18% van de uren. En dat is een hele forse stijging. En dat is ook wel zo'n forse stijging dat we gewoon moeten, in alle eerlijkheid moeten zeggen, als dat werkelijkheid wordt, gaan we dat in ieder geval dit jaar niet redden. Dat zo snel kunnen we eenvoudigweg niet groeien. Dus toen is gezegd van, goh, hoe gaan we nou zeker weten wat voor effect het heeft? Dus dat hebben wij met elkaar aangegeven. Goh, we gaan het natuurlijk meemaken. Hè. Dit jaar begint nu, je hebt niet meteen op 1 januari al die aanvragen onder de nieuwe wet. We hebben in december ook al nog heel veel onder de oude wet binnengekregen. Dus we gaan het meemaken, we gaan het ook goed monitoren. En we gaan ook vooral kijken in onze uitvoering, hoe gaan we dat nou zo doen dat we de plus aan uren zoveel mogelijk nog een beetje weten te dempen. We gaan wel een begrotingswijziging voorleggen, waarbij we uitgaan van een stijging van het aantal uren van ongeveer 6%. Omdat we met alle uitvoeringskeuzes die we kunnen doen, denken we dat we nog steeds een stijging van 9% hebben. Maar wij gaan gewoon niet groter groeien dan die 5-6% extra tijd. Omdat we eenvoudigweg in deze markt niet zo snel zoveel extra capaciteit kunnen werven en opleiden. Want we kunnen best aardig goed onze mensen werven inmiddels. Dat is op zichzelf lukt ons dat aardig, maar bijna alle collega's die we nieuw binnenkrijgen moeten nog behoorlijk worden opgeleid. Dat kost dus niet alleen tijd voordat ze op vlieghoogte zijn, het kost ook tijd van de mensen die al wel op vlieghoogte zijn, omdat ze ze moeten inwerken. Dus dat heeft gewoon een na-ijl-effect voordat we op hoogte zijn. Dus dat gaan wij hebben we in de begrotingswijziging verwerkt. Die komt op 8 april in DB en in AB. En dan gaan we daarna uiteraard ook naar alle raden en staten voor een zienswijze daarop. We gaan uiteraard goed monitoren en evalueren hoe is het nou echt in de praktijk. Hè? Want zo'n impactanalyse, ja, zoals ik al zei, je doet het toch een beetje met de kennis van dat moment. We gaan het nu meemaken en dus goed kijken wat is nou echt het effect. En welk effect is daarvan dan tijdelijk? En wat is het blijvende effect? Dus dat blijft echt nog ja, een stukje groeiend inzicht. We hebben ook een verschuiving van bevoegd gezag, met name van bodemtaken. Er zijn ook wel wat inrichtingen van provincie naar gemeente of van gemeente naar provincie gegaan. Maar wat een hele grote wijziging is, is dat we hadden altijd de bodemtaken alleen bij de provincie en bij de gemeente Emmen. Inmiddels zijn die bodemtaken van de provincie naar alle 11 andere gemeentes ook gegaan. Dat gaat echt om een fors pakket aan werk. Volgens mij iets van 600.000 of 700.000 euro in onze begroting die daaraan besteed wordt. Die gaat dus naar die 11 gemeentes die nog niet die bodemtaken hadden. En helaas moet ik wel constateren dat er geen geld is meegegaan. Zoals ook de burgemeester al aangaf. Dat is wel dus een van de zorgen, hè, waar u zelf in uw eigen begroting vast tegenaan zult lopen. Dat dat met die verschuiving van taken, dat dat wel financieel nog wel voor een behoorlijke uitdaging zorgt. We hebben dus, zoals ik zei, die impactanalyse gedaan. We hebben aangegeven van, goh, als je niks doet, is het 18% stijging op dat deel van ons werk. Forse groei. Niet alleen kunnen wij niet zo snel groeien, maar we merken natuurlijk ook dat onze deelnemers ook best al wel af en toe eens moeite hebben, vooral de gemeentelijke deelnemers, om die stijgende bijdrage aan onze organisatie elke keer in hun eigen begroting bij te kunnen benen. Dus is gezegd van, goh, nog even los van of wij kunnen groeien, zouden we in onze uitvoeringskeuzes ook wat soberder kunnen zijn, zodat we met minder extra uren ons werk kunnen blijven doen onder het nieuwe regime van die wet. En daar zijn uitvoeringskeuzes voor op een rij gezet. Ik zal het u straks nog laten zien. Die, als we dat op die manier doen, voeren waarschijnlijk het effect van 18% naar 9% terugbrengen. Nou, wat ik al zei, ook die 9% groei kunnen we niet zo snel realiseren. Dus ook daarvan is gezegd, in ieder geval voor 2024, dat we met een prioriteitenmatrix moeten werken. Om als het toch op enig moment zo is dat we echt de mensen niet hebben om alles wat we moeten doen te doen. Dat we dan in een bepaalde volgorde het werk afschalen. En een aantal dingen niet doen of veel minder grondig doen. En dan zoveel mogelijk de meest risicovolle dingen wel goed blijven doen. En aan de hand van de milieurisico's afschalen. Misschien is goed omdat de nader onderbouwing van die 18% ziet u hier. Ik zou zeggen, dat is misschien goed om als u de presentatie hebt, om dan even rustig na te lezen. Die uitvoeringskeuzes die ik net noemde, om van 18% naar 9% effect te komen, dat zijn 9. En als je bijvoorbeeld 1 staat erboven, een zakelijkere insteek, dan denk je, nou, dat is ook logisch, toch? Je bent een organisatie, een professionele organisatie, je doet het wel een beetje zakelijk. Maar dat zakelijke zijn, dat heeft wel ook iets met ons serviceniveau te maken. Want zakelijk zou bijvoorbeeld ook betekenen dat als een aanvraag niet helemaal volledig is, en je hebt 1 keer gevraagd om het aan te leveren, en het komt niet om het dan buiten behandeling te stellen. In plaats van het nog een 3, 4 of 5 keer te vragen om aan te vullen. Wat in het verleden best wel vaak nodig was. Waardoor een zaak soms onnodig lang elke keer weer opnieuw, oh nee, toch nog niet volledig, hup, nog maar een keer weer terug. En zo kun je dus heel veel uren kwijt zijn aan een zaak die ook al hele lange doorlooptijd heeft. Terwijl die eigenlijk gewoon niet volledig is. En je dus ook de verantwoordelijkheid bij de aanvrager kunt leggen om te zeggen, nou, u zult het gewoon beter moeten doen, want het is gewoon niet rijp voor besluitvorming. Zakelijker klinkt heel logisch, maar ga er maar vanuit dat de burgemeester en de wethouders van onze deelnemers en de gedeputeerden regelmatig dan een telefoontje zullen krijgen van een boze ondernemer die zegt van, wat doen ze nou? Ik vraag aan en jullie willen toch graag werkgelegenheid en waarom word ik niet geserviced? Dus dat zijn wel effecten die behoorlijk van invloed kunnen zijn. Er zijn nog een aantal. Ik wil er nog eentje uitlichten die ook, denk ik, ook politiek bestuurlijk echt wel een behoorlijke impact kan hebben. En dat is punt 7, dat is die strijdigheid met de RO, ruimtelijke ordening, waar een goede oplossing niet haalbaar is met milieuinzet. Dat noemde ik net ook al even, hè? Op het moment dat je een ruimtelijk ordeningsprobleem hebt, je hebt iets toegestaan op een gebied waar je dat gewoon niet had moeten doen, soms mag het ook helemaal niet in het bestemmingsplan, maar is het toch toegestaan, toch vergunning gegeven. Ja, dan komt er een overlastsituatie, er wordt geklaagd. Ja, we hebben situaties in Drenthe waar we gewoon honderden uren besteden in de afgelopen 5 jaar aan elke keer maar weer komen meten en komen constateren dat het inderdaad vervelend is enzovoort. En proberen een beetje de gemoederen weer tot bedaren te brengen. Maar eenvoudigweg, we kunnen niet, niet handhaven omdat er geen juridische norm is om te handhaven. Omdat er toestemming is gegeven voor iets wat gewoon niet had gemoeten. Dan heb je dus feitelijk een saneringssituatie die je probeert op te lossen met milieuinzet, advies, om het, nou, ik zou zeggen wat krom is, toch wat recht te praten. Nou, dat zijn uren die ontzettend veel tijd kosten bij onze collega's. Maar als we ze niet doen, dan scheelt het wel heel veel uren. Dus dan komen we gemakkelijker door het werk heen. Maar het verkleint natuurlijk niet de problemen in de buurten, in het bestuur, die ja, dan toch wel soms met de rug tegen de muur zit. Van ja, en wat nu? Want een saneringsoperatie, dat kan wel betekenen dat het echt wel om flinke bedragen gaat. Als je natuurlijk een bedrijf hebt laten hebt toegestaan ergens zich te vestigen en later blijkt dat ze de weg moeten. Ja, kijk, als ze zich illegaal, zelf bewust illegaal gevestigd hebben, dan kun je er nog wat mee. Maar als je, ik zeg wel eens oneerbiedig, ook de lintjes hebt geknipt bij de opening, dan wordt het wel een beetje ingewikkeld om vervolgens na een paar jaar, als de overlast te groot is, dan te zeggen, nou, ruim maar weer op. Dus dat zijn wel echt dingen waarvan we zeggen, daar willen we ook heel graag het gesprek over hebben met de besturen van onze deelnemers. Om te kijken van, goh, waar hebben we het dan over concreet? En hoe kunnen we daar dan gezamenlijk in optrekken om daar te kijken hoe we dat aan de voorkant toch beter krijgen. En uiteraard ook wat dan heel belangrijk is bij het opzetten van nieuwe omgevingsvisies en omgevingsplannen. We trekken ons ook al in die voorfase, zodat we onze adviezen kunnen meegeven over de ja, handhaafbaarheid van een acceptabele leefomgeving.
Ik zag twee vingers omhoog, de heer Van den Born en de heer Van Os. De heer Van den Born, nu het woord.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb eigenlijk, dat is een vervolgpunt misschien, maar ik zie in het lijstje ook nummer 5 staan, niet meer advisering dan nodig. Een juridische toetsing op verzoek. Zou u daar iets meer over kunnen zeggen? Want zit daar niet het risico onder dat je dan achteraf zegt van ja, had hij dat maar niet van tevoren kunnen zeggen?
Ja, kijk, de bewuste keuze voor advisering, niet meer dan nodig, dat gaat van de twee kanten. Hè. Zowel onze collega's kunnen echt gaan kijken, was nou de vraag achter de vraag, hoe ver moet ik gaan met mijn onderzoek? Dus niet een rapport opleveren waar alle aspecten in zitten, maar soms is er maar eentje nodig om verder te kunnen op een gemeentehuis bijvoorbeeld. En andersom is het ook goed dat in de gemeentehuizen en ook bij de provincie, men zich goed realiseert dat elke vraag die naar ons toe gaat wel een aantal mensen aan het werk zet. Die je soms misschien niet eens nodig had gehad. Als je je even had afgevraagd, hebben we dat nou ook echt nodig voor het werk waar we mee bezig zijn. Dus die bewustere keuze. Het over en weer goed helder hebben wat we dan vragen en hoe ver we gaan. En het aantal meldingen. Op het moment dat je kunt een melding. Je zou ook kunnen zeggen: een melding is verantwoordelijkheid van de melder. Onder de wet worden. Je meldt en je geeft eigenlijk aan: ik voldoe aan alle normen die gesteld zijn. Blijkt dat niet zo te zijn en blijkt dat pas op het moment dat je het hebt gebouwd. Ja, dan kun je in principe gewoon gaan handhaven, want dan is er gewoon in strijd met de normen gebouwd. Het punt is natuurlijk wel dat dat wel kan betekenen dat ze soms hele grote inrichtingen hebben met heel veel overlast, waardoor je natuurlijk wel dezelfde soort van gezeur krijgt waar we het net over hadden, dat iedereen zegt van, ja, had je dan niet eerder kunnen zeggen dat dit gewoon toch niet helemaal voldeed. Hè? Dus dat is ook van, er zijn heel veel bedrijven niet meer vergunningplicht, dus je zou kunnen zeggen, nou doe je dat gewoon niet meer en je merkt wel als het fout is. Maar goed, dan hebben we voor veel meer toezichtcapaciteit nodig trouwens. Maar los daarvan, dat zou je allemaal kunnen zeggen. Maar als het gaat om ons kerndoel, en dat is toch een schoon en veilig Drenthe. Ja, dan dat doel ga je dan in ieder geval niet halen. Omdat je daarmee gewoon alles laat lopen. En het pas achteraf, als het dan misgaat en er bijvoorbeeld al allerlei gekke uitstoot is. dan pas echt gaat reguleren. Dus dat, ja.
Oké, okay. De heer Van Os had nog een vraag.
Ja, dank voorzitter. Ik vroeg me af als u een indicatie kan geven hoe vaak punt 7 in de gemeente Tinalo speelt. Is dit een ding wat vooral bij, weet ik veel, meer industriële activiteiten plaatsvindt? Of is het iets meer agrarisch? Maar in hoeverre is dit, zeg maar, in de gemeente bij ons een issue?
Nou, die inventarisatie is gaande, dat weet ik niet. Maar dat is wel een van de dingen waar we met onze collega's over aan het kijken zijn. Voed ons ook met die situatie, zodat wij met de colleges in gesprek kunnen om aan te geven. Goh, dat is wat ons betreft het risico op dit punt. Ja. Dus dat durf ik zo niet te zeggen.
Als ik dat zou mogen aanvullen. Ik ken van heel wat gemeenten inmiddels dan wel de probleemdossiers. Maar van Tinalo is dat mij niet bekend. Nee, ik ken dus het dossier strijdigheid RO. In Tinalo ken ik daarvoor niet het dossier waar wij dus heel vaak weer heel veel uren aan moeten besteden. Dus ik denk dat
niet voor een gemeentelijke inrichting, wel voor een provinciale, maar niet voor een gemeente.
Nee, klopt.
Mevrouw Wiersema.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vroeg me af of het met betrekking tot de toezichthouder, jullie hebben capaciteitsgebrek. En gek genoeg zit ik dan gelijk te denken aan drones die hier vandaan kunnen opstijgen om te kijken waar wat gebeurt. Maken jullie van dat soort nieuwe technieken gebruik?
We zijn ons op aan het voorbereiden. Want dat vraagt nogal wat aan certificering en toestemming om overal te mogen vliegen. Want je mag niet zomaar overal vliegen. Dus voordat wij dat werk kunnen doen, Omgevingsdienst NL, dat is een landelijke vereniging van omgevingsdiensten, die heeft nu een licentie aangevraagd, net al ontvangen zelfs. En onder die vlag kunnen wij ook gaan vliegen. Dus we zijn nu mensen aan het werven om dat ook te gaan doen. Dus dat is het hele plan. Maar wat we daar dan ook mee kunnen doen, dat is wel in wording. Maar het is niet zo simpel als van, goh, je gaat gewoon even je droontje oplaten. Dan krijg je wel echt een probleem.
Naast dus dat bij het dronevliegen, mag ik een uitweiding geven op deze antwoord?
De heer Van Gestel, u gaat het antwoord geven?
Nee, een uitweiding.
Een uitbreiding.
Dichter bij de microfoon, is prima. Wat ook een probleem geeft, is dat drones mag je niet vliegen voorbij je eigen zichtveld. En daarvoor moet de wet veranderd worden en daar is nog veel meer werk aan te verrichten. Dus dat is nog een ander probleem wat de RUT ook krijgt om met drones rond te kunnen vliegen. Men is er hard mee bezig, maar het is nog niet klaar.
Dat is in wording, ja.
Ja.
Maar wat nu wel al toepassen is bij saneringslocaties, waar we gewoon onze toezichthouder, en dat is, ja, dat kun je gewoon in overleg met de aannemer doen natuurlijk, dat je gewoon ter plekke boven zo'n sanering vliegt, maar niet op andere dingen nog. Even kijken. Er waren een aantal vragen al van tevoren aan ons doorgegeven over de zienswijze en de vragen die er leven.
Ik zie nog een vraag van de heer De Jonge.
Ja, sorry. Dank u wel, voorzitter. Ik denk voordat we naar de stikstof gaan, heb ik nog een andere, meer misschien algemene vraag. Onlangs zag ik op de tv een reportage in één vandaag en dat ging over staalslakken van Tata Steel. Met name Duomix. En dat ging dan over Den Haag, om een kinderspeelplaats, waar kinderen tranen in de ogen kregen en hoesbuien enzovoorts van dat spul. En dan kan je denken van nou, dat is heel lekker in Den Haag, daar hebben wij geen problemen mee. Maar men zei er ook bij dat er met name in Drenthe op fietspaden enzovoorts dat spul ook gebruikt werd voor verharding. Is u dat bekend en is dat een issue om mee aan de slag te gaan in het kader van beperking van de inzet?
Nou, dit probleem ken ik niet zo. Ik weet wel dat het gebruik van grondstoffen of van afvalstoffen, waardoor het grondstof wordt, daar zitten wel uitvoerige regels aan, ook schade- en bodembelasting. Dus ik weet dat we er wel iets in doen, maar ik kan niet precies aangeven hoe ver we daarin gaan. Is dat een vraag die we nog even mee moeten nemen? Of we daar nog, ik denk dat het goed is om deze vraag even mee terug te nemen, of dat iets is waar wij ons ook mee bezighouden. Ja. Want soms wordt het ook gebruikt en vervolgens nog weer afgedekt met iets. Hè. Dat gebeurt natuurlijk ook nog wel eens. Dus ik weet niet in hoeverre dat zo is. Nou, een van de dingen waar ik al uitgebreid bij stil heb gestaan is om die verhoging in het kader van de omgevingswet, om die onderbouwd mee te nemen in de begrotingswijziging. Nou, die is dus op basis van die impactanalyse nu klaar en verzonden naar DBAB, wat op 8 april geagendeerd wordt. Nou, wanneer is er nou sprake van een calamiteit en hoe wordt er dan gehandeld? Nou, dat is echt bij een acuut gevaar voor milieu, mens en dier, zoals bijvoorbeeld een asbestbrand. Dan worden ook onze collega's gevraagd om in mee te kijken. Ook als het gaat om dossierkennis rondom gevaarlijke stoffen. Een ongewoon voorval bij bedrijven, hè, dat is echt een wettelijke term, die moeten ze ook melden. Hè. Een bepaalde categorie bedrijven moet ongewone voorvallen waarbij er emissies of lekkages of wat voor calamiteiten in de bedrijfsvoering ook maar die moeten ze dan melden. En dan moeten ze ook maatregelen nemen, maar soms leidt het natuurlijk ook tot bijvoorbeeld echt een bodemverontreiniging die bijvoorbeeld weer gesaneerd moet worden. Dus dat soort zaken heb je dan echt wel over een calamiteit. Maar ook bijvoorbeeld als er een verkeersongeluk is geweest met lekkage van allerlei stoffen in de bodem. Ja, ook dan hebben we een acute calamiteit waar ook onze inzet voor gevraagd wordt. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn een dump van een ecstasy lab. Ook dat hebben we wel eens meegemaakt natuurlijk. Hè, dat er een lab en dan nog snel even de vaten leeggooit. Nee, dat levert soms hele vervelende zaken op. Inmiddels is er nu wel een landelijke dekking voor de kosten. Toen dat nog niet was, was het bij een andere gemeente in Drenthe. Op een gegeven moment werd het niet gesaneerd, omdat de gemeente voor tonnen aan kosten zou komen te staan. Dus dan is soms het feit dat je geen dekking hebt voor zulke enorme schadekosten, dan ook een reden om de bodemverontreiniging erger te laten worden. Hè? Want eerst een meter en dan nog een meter. En, ja, het zakt natuurlijk steeds verder richting grondwater. Dus dan is er eigenlijk acuut gevaar. En dan wordt er om reden van kosten soms dan niet ingegrepen. Dus dat zijn best wel calamiteiten waar dan bij ons ook wel intensief soms ook wel een beetje over gelobbyd wordt om ook de dingen te doen op, op een milieuverantwoorde wijze. Dan de rol ten aanzien van stikstof. Nou, in principe is de NB-wet een rol voor de provincie. Daar adviseren wij wel wat in. We hebben een van onze collega's die ook voor een deel ingehuurd wordt door rechtstreeks door Drenthe, door de provincie, om daarover te adviseren. Maar het is niet, wij geven niet de NB-vergunning, dat doet de provincie. Maar we wachten er natuurlijk wel op. Hè. Soms kunnen we met onze vergunningen niet verder totdat de verklaring rondom de NB-wet is afgegeven. We hebben ook toezicht op de stalsystemen, dus of ze goed een luchtwassers en dergelijke gebruiken. Dat is natuurlijk ook wel iets waar wij op controleren. En de samenwerking op ammoniakrechten, gebaseerd op milieudossiers voor de gemeente en de RUD. Dat is eentje die we dan hier doen. Kijk ik even naar Mathieu.
Ja, als het gaat om de samenwerking, dan gaat het dus puur om de samenwerking van Drenthe en de provincie en de RUD. Want,
niet specifiek Tinalo?
Nee hoor. Nee.
Dat is gewoon met alle gemeenten.
Klopt, ja. De provincie die kan niet zonder onze kennis van het aantal vee, bijvoorbeeld wat bij een bedrijf is, dus waar de ammoniakrechten op gebaseerd zijn.
Dus dat is een intensieve wisselwerking van kennis en informatie.
De heer Van Gelder.
Dank u wel. Ik heb een vraag. RUD, u controleert nogal veel, maar is er ook een samenspel met degene die u controleert? Het hoeft natuurlijk niet altijd negatief te zijn. Is het ook zo dat men eigenlijk ook wel content is dat u komt zodat men beter hun werk kan doen? Of is het allemaal stiekem en vinden ze u eigenlijk helemaal niet zo leuk dat u komt?
Nou, ik denk dat er heel veel bedrijven juist wel blij zijn dat we komen. Omdat ze dan ook gewoon een keurige brief krijgen dat het allemaal in orde is. Hè? Maar dat is ook gewoon wel eens goed om te zien. Ik denk dat ze over het algemeen ook dan wel blij zijn dat ze dat ook bij de buren doen als die wel overtredingen hebben. Hè? Want dat gelijke speelveld speelt, willen de meeste bedrijven natuurlijk ook wel graag. Wij proberen natuurlijk gewoon met de ondernemers ook wel goed te kijken hoe een overtreding zo goed mogelijk kan worden opgelost. Dus ik denk dat een goedwillende ondernemer best blij van ons wordt. En ook helemaal geen problemen met ons heeft. Ook al hebben we soms een aantal bevindingen die we dan natuurlijk wel vastleggen. En waar die ook een brief over krijgt. Dat is vanzelfsprekend. Maar er worden altijd normale termijnen gegund om het dan ook in orde te maken. Dus ja, ik zou zeggen elk gewone bedrijf hoeft van ons geen... niet geïrriteerd te raken. We doen ook geen stiekem dingen. Soms komen we natuurlijk wel eens onaangekondigd, maar heel veel dingen doen we ook aangekondigd, zodat we ook alles klaar kunnen leggen voor ons om de controles op uit te voeren. Maar we hebben ook wel een aantal ondernemers die onze collega's gewoon ja, bedreigen, van het veld sturen, waar je met politiebegeleiding naartoe moet, waar we contact mee moeten opnemen, dat ze echt onze collega's normaal moeten behandelen en dat soort zaken. Dus ook dat komt voor. Maar ik durf toch te zeggen dat dat een reactie is op... ik ga er echt vanuit dat onze collega's echt heel fatsoenlijk en professioneel hun werk doen.
Ja, ja. Dat is goed om te horen. Maar is het dan ook zo, als u dan zo'n situatie tegenkomt en u heeft een klacht, is de overtreder, laat ik hem zo maar noemen, is hij daar ook, zegt hij dan ja, ik heb dat niet geweten of ja, dit is voor mij helemaal nieuw? Of eigenlijk wachten ze eigenlijk dat u komt?
Nou, dat verschilt een beetje. Hè. Dat is, we hebben een landelijke handhavingsstrategie die daar ook rekening mee houdt. Hè. Dat, ik weet niet of u de strategie kent. Dat is een soort van tabel. En als je in de linkerkant, dan ben je ja, eigenlijk gewoon onbewust in overtreding, maar wel te goede trouw. Nou, dan krijg je een vriendelijk verzoek om het aan te passen. En dan is er verder niks. Dan heb je een categorie die het wel wist, maar nou ja, goed. En dat gaat tot echt bewust met crimineel enzovoort. Dus dat is dan de meest rechtse categorie, waar ook altijd het strafrecht dan bijvoorbeeld wordt ingezet. Dus zo schaalt zich dat op. En ik weet niet precies de verhouding, maar ik denk dat over het algemeen heel veel ondernemers op een aantal ja, dingen het gewoon echt soms niet weten. Omdat het soms ook best ingewikkeld is. Maar het ook, ja, er zijn er natuurlijk ook altijd een aantal bij die het een beetje op aan laten komen. Omdat het of een, net even niet past financieel. Of omdat het even te veel werk is. Of te omslachtig om de deur dicht te houden. En dan moet de dranger er maar even af. Want ach, maar dan heb je wel de uitstoot van stank bijvoorbeeld veel groter. Dat soort zaken. Dus het...
Ik kan nog een aanvullende opmerking.
Maar zullen dus... nog...
Oh, voorzitter, dank u.
Ja, het is 9:30.
Ik één... oh.
En ik moet wel even een beetje de vergadering bewaken.
Ja, ik weet het.
Maar het zijn wat algemene vragen. Nog een kleine...
Heel kleine.
Een kleine vraag ja, en dan ga ik...
Ja, heel klein. Het is ook een afsluitende, wat voor mij betreft. Maar u komt niet met een hele mooie kleursticker dat u die dan op de muur plakt. RUD gecontroleerd.
Nee, maar wel een brief. Dus als ze echt helemaal blij worden van die brief, dan kunnen ze die natuurlijk altijd ophangen. Dat is niet verboden. Maar nee, we gaan geen stickers of APK of dat soort zaken. Nee, het is niet een liftinstituut. Nee, dat doen we niet.
Gaat u verder met het verhaal?
Er waren nog wat aandachtspunten. Welke risico's zien we voor Tinalo? Vooral ook als gevolg van de beperkte financiële mogelijkheden in het ravijnjaar. Nou, wat we sinds 2021 hebben we een hele doorlichting van ons takenpakket gehad. Toen is aangegeven, eigenlijk is er echt fors te weinig capaciteit en geld beschikbaar om alle taken goed uit te voeren. Dus een groeimodel over een aantal jaren afgesproken, waarbij de gemeentelijke inzet, met name op toezicht, kon groeien naar dat gewenste niveau. Dat is al een paar keer verlengd, maar dat is voor 2025 dan uitgegroeid. Dus op het moment dat de begrotingen, zeg maar, zoals die nu in procedure zijn gebracht, worden vastgesteld, dan is eigenlijk daarna, tenzij er in allerlei uitvoeringskeuzes nog weer dingen bijgeplust worden, nog weer een grotere vraag wordt gegeven, is eigenlijk niet de verwachting dat onze begroting dan nog extra zal gaan stijgen, behalve met indexering. Dus het refreinjaar is natuurlijk een groot probleem. Ik weet niet hoe groot het in Tinalo is, maar in de meeste gemeenten is dat echt een groot probleem. Ja, en dat kan ik natuurlijk niet voor u oplossen, maar ik denk dat we het in ieder geval niet nog heel veel groter maken dan het onze bijdrage nu is. Kijk, die uitvoerings- en handhavingsstrategie die in uitvoering is of die opgesteld wordt door alle deelnemers samen. Ja, op het moment dat je daar hogere eisen stelt of milieudoelen stelt die met elkaar die meer inzet van ons vragen, ja, dan zullen er dus ook meer geld bij moeten. Want u kunt niet van ons vragen dat we meer doen en toch verwachten dat we dat voor minder geld doen. Dus dat is een risico wat dus ook voor een deel met eigen uitvoerings- en beleidskeuzes samenhangt. En wat denk ik heel goed is, is dat niet alleen vanuit ons, vanuit omgevingsdiensten, landelijke wordt dat gedaan. Maar ook vanuit gemeentes zou het goed zijn om een signaal richting het Rijk te doen. Dat met al die extra eisen die aan ons gesteld worden, het ook wel logisch en vanzelfsprekend zou moeten zijn om ook meer middelen naar de gemeentes te gaan sturen. Want dat gebeurt dus niet. Dus dat is denk ik wel iets waar, door inzichtelijk te maken wat het gewoon kost als wij ons werk goed voor u doen, dat het Rijk daar zijn verantwoordelijkheid in zou moeten nemen. Nou, de eerste ervaring met de omgevingswet, dat er dus nog wel wat kinderziektes zijn in een digitale stelsel. Dus dat de aanvragen niet altijd goed worden doorgezet. dat er veel afstemming en kennisopbouw nog nodig is. Ik hoorde een van onze vergunningverleners laatst zeggen, ja, eigenlijk zijn we inmiddels even weer allemaal trainee, want het is voor ons allemaal nieuw. Dus dat is echt nog wel, ja, dat kost gewoon extra tijd. En we hadden eind vorig jaar nog een behoorlijke hoos in heel Drenthe aan aanvragen onder het oude regime. Dus dat betekent ook dat je nog die oude toepassingen nog moet blijven doen en de nieuwe ook. Dus dat maakt het niet eenvoudiger. En wat mooi is, is dat u samen met Assen en Aan Hunze natuurlijk ook en Noorderveld die focusgroep hebt. Waardoor de input vanuit de raden naar onze organisatie wel heel mooi gebundeld is. En dat vinden we heel erg plezierig, want daarmee kunnen we ook in de voorbereiding van de stukken ook ja, de vragen die daar leven al meteen gewoon goed meenemen. Dus dat is denk ik echt een pre. Nou, wat hebben we nog aan andere ontwikkelingen, behalve die inhoudelijke? We hebben een gemeenschappelijke regeling, die moet gewijzigd worden omdat de wet gemeenschappelijke regelingen wijzigde. Die is in procedure ook hier geweest en daar is onder andere als voorstel om onze naam te wijzigen van regionale uitvoeringsdienst naar omgevingsdienst. Dat is ook eentje zoals die eigenlijk al een aantal jaren nu in de wet staat. Dus het past ook bij wat we doen, het dekt ook beter de lading en kon nu mooi in deze GR-wijziging meegenomen worden. Dus dat gaat 1 juli van kracht, tenminste als dan ook de GR van kracht gaat. En onze huisvesting we hebben een huisvestingsvisie opgesteld om tot een andere huisvesting te komen. Want zeker sinds corona hebben we met 2 locaties en heel veel thuiswerken eigenlijk niet meer een ideale manier om elkaar te ontmoeten. Dus als het echt gaat om verbinding en samenwerking in de organisatie, dan is dat op deze manier niet goed mogelijk. Nog afgezien van het feit dat beide locaties, zowel de gemeente Emmen als de provincie, eigenlijk ook niet ingericht zijn op de manier zoals wij nu werken. Dus mensen die nu op kantoor zijn, wij hebben kantoortuinen. En op het moment dat je heel vaak ook een aantal uren bijvoorbeeld via Teams of Zoom moet werken, ja, dat werkt eigenlijk niet in de huidige huisvesting. Dus dat zijn meerdere redenen waarom we naar een nieuwe huisvesting gaan. En we zijn nu vergevorderd met een zoektocht naar een ander gebouw in Assen. Omdat dat uit alle analyses toch de beste plek is. Of levert de minste woonwerkkilometers op. Het grootste gros van onze medewerkers heeft nu ook standplaats Assen. Dus het heeft ook het minste sociale effect op de organisatie. Dus vandaar dat daarna gekeken wordt. Dus zodra daar meer over bekend is, zult u dat ook vernemen. Dan zijn er nog 2 andere dingen. De ene heb ik al even over gehad. En die uitvoerings- en handhavingsstrategie, die is in de maak door de deelnemers gezamenlijk. Wij adviseren daar natuurlijk over, maar het is jullie gezamenlijke opdrachtkader aan ons. Dus daar worden ook de raden bij betrokken. En dan is er nog een interbestuurlijk programma versterking van het VTH, vergunning, toezicht en handhavingsstelsel. Die 2022 alweer, denk ik. Heeft de commissie van Aartsen het hele VTH-stelsel doorgelicht. Hè? Want toen we in 2014 zijn opgericht, was dat echt vanwege een aantal rampen en de constatering dat het VTH-stelsel niet robuust genoeg was, niet onafhankelijk genoeg en dat soort zaken. Toen zijn al die omgevingsdiensten gestart, dus dat hele stelsel ingericht en het is nu gekeken, werkt het ook? En de commissie van Aartsen heeft gezegd, het is nog steeds niet robuust genoeg. Het is ook niet onafhankelijk genoeg en het wordt ook niet goed genoeg gefaciliteerd vanuit zowel Rijk als provincie als gemeente als het gaat om financiële middelen en handelingsruimte. Dus dat is zeg maar kort samengevat het vertrekpunt voor een interbestuurlijk programma waarin het hele stelsel moet worden versterkt. Vorige week is er net weer een tussenevaluatie van diezelfde commissie van Aartsen gedaan en die heeft opnieuw gezegd, het gaat niet snel genoeg. Er moet veel meer tempo gemaakt worden en er moet echt nadrukkelijk gewerkt worden aan robuustere omgevingsdiensten. En robuust bedoelen ze dan onafhankelijk in de uitvoering. Dus niet echt een ruim mandaat voor handeling binnen het wettelijk kader wat we hebben te handhaven. Maar ook voldoende financiële middelen, voldoende omvang om het ook allemaal aan te kunnen. De kwaliteitseisen van onze collega's moeten ook goed. Nou, we hebben gelukkig een heel groot werkgebied. Maar er zijn ook bijvoorbeeld Gelderland zijn er 8 omgevingsdiensten. Nou, dus zult u begrijpen, er zijn er ook hele kleine bij. En dan kun je niet de kwaliteit in huis hebben om al die taken die er liggen goed te doen. Dus daar zijn alle omgevingsdiensten mee bezig om de robuustheid te versterken. Zelfs de allergrootste. Dus er is geen enkele omgevingsdienst die op dit moment het predicaat robuust heeft meegekregen. Zelfs een DCMR die al 30 jaar bestaat en ongelooflijk veel medewerkers heeft niet. En ook andere hele grote diensten niet.
De heer Pieters heeft een vraag.
Ja, ik ben een beetje... u geeft aan, het moet robuuster. En we moeten meer zelfstandigheid. En we moeten meer dingen doen. Maar de rekening en de begroting wordt bij de deelnemende gemeentes neergelegd.
Nou, als er niet heel erg hard op de tromp geslagen wordt, ja, dan klopt dat inderdaad.
Maar als er wel heel hard op de tromp geslagen wordt, waar leggen ze hem dan hier? Of waar leggen we hem dan hier?
Nou, ik denk dat het goed zou zijn inderdaad om op een gegeven moment als gezamenlijke gemeentes ook echt te eisen dat het Rijk daarin zijn verantwoordelijkheid neemt.
Ja, maar ik eis ook wel eens wat, maar het wordt heel vaak niet uitgevoerd. Maar ik heb nog één. U geeft twee verschillende signalen. Hey, het moet robuuster, kost meer. Sorry, voorzitter.
Even de laatste vraag, want ik zag ook nog dat de portefeuillehouder een toelichting wil geven. Stel de vraag nog even.
Ja, dank u. Ik hoor twee boodschappen van u in nagenoeg aansluitend op elkaar. Dat is van de ene kant dat u in 2025 stopt met meer geld vragen. Want dan zal de begroting, omdat we ook onder een fijn jaar hebben, dan moeten we deze boodschappen er niet bij hebben. Maar aan de andere kant zegt u 3-4 minuten later van het moet robuuster, het moet groter en het zal meer geld kosten. Is dat niet een beetje in tegenspraak met elkaar?
Nou, ik heb het over het interbestuurlijk programma wat landelijk is uitgerold. En wij hebben onze eigen robuustheid gemeten. En als we kijken naar de financiële kaders daarvoor, dan is er niet de verwachting dat het bij ons meteen tot heel veel meer financiële inzet zal leveren. Maar bijvoorbeeld wel tot de discussie van hoe ver kan ons mandaat gaan. Hoe gegarandeerd krijgen we alle plustaken die bij ons liggen. Hè? Dat zijn van die een aantal andere aspecten.
Dus, de portefeuillehouder wilde ook nog een opmerking maken.
Ja, één opmerking is al gemaakt. Wij komen uit die robuustheid toets. Daarvoor ben ik zelfs nog naar Den Haag een keer moeten gaan met een heleboel. Nou, daar komen wij als Drenthe goed uit. Ook omdat wij meer doen dan alleen de verplichte dingen. En het tweede is, er is niks zo ondemocratisch, maar er is niks zo iets vaags als weer een commissie met aanbevelingen. Want tenzij de heer Aartsen dat zelf zou betalen op dit aardse bestaan verdiende kapitaal, dan zou dat kunnen. Maar het is volstrekt onrealistisch. Een aantal van die zaken zijn volstrekt onrealistisch, buitengewoon centralistisch. En vergeet niet dat er ook nog RUD's zijn die een netwerkverband hebben. Dus die gewoon in de verschillende gemeentehuizen nog zitten. Helemaal niet één pand. Helemaal niet... die wankelen heel erg. En dan heb je ook nog RUD's, wat ik in het begin heb gezegd, die uurtje factuurtje doen. Dus als de gemeente iets wil, dan krijgen ze van de RUD een factuurtje. Maar verder zit er niks gemeenschappelijks. Er is geen basis. Er is dus ook niet echt een instituut RUD. Maar wij in Drenthe hebben dit soort dingen goed voor elkaar. Dus op het moment dat er niet heel veel meer taken komen van het Rijk, hebben we in 2026 ook niet meer knaken nodig. En tot 2025 is een keus van de 12 gemeenten om langzaam te groeien naar het eindresultaat. Dus dat wij nu ieder jaar meer geld vragen, ja, dat klopt. Maar dat hebben we heel bewust gedaan om niet in één keer die hele grote sprong te maken, maar om dat in vieren te doen. En dat is in 2025 klaar.
Oké, dank voor de aanvulling. Gaat u verder?
Nou, dat is eigenlijk de vraag of er nog vragen zijn en of er nog dingen onbelicht zijn gebleven.
Nou, wat ik zo rondkijk, geloof ik het niet. We hebben de heer Van Os.
Ja, er is er altijd één en vaak dezelfde. Zelfkennis, hè? Dat kun je cursussen vervolgen. Een vraag over die bodemtaken. Dat is een vraag die ik al eerder heb gehad, gesteld, maar nog steeds niet helder heb. Ik heb ooit in het verleden gehad dat ik me bemoeide met bodemenergiesystemen. En mijn beeld is dat daar in het verleden nog wel eens wat omissies zijn geweest. En dat die vooral toen nog onder de provinciale takenpakket viel. En mijn veronderstelling is dat deze, met alle omissies die erbij zijn geweest in het verleden, dat wij die nu op ons bordje hebben gekregen in onze nieuwe rollen en taken. Klopt dat beeld?
Ja, dat klopt. Volgens mij zijn de warmte-koude opslagen van de provincie naar de gemeentes gegaan en ook dus naar ons in de uitvoering.
En dan kom ik
laatste aanvullende
dan
vraag.
Dan kom ik op de ordinaire knakenvraag. Dat is best wel een behoorlijk risico wat wij volgens mij lopen in milieutermen en in financiële termen. Is daar ook met de provincie ook een afspraak gemaakt van wij nemen die taken over, inclusief de risico's waarvan we weten dat ze er zijn? Is daar iets voor geregeld dat wij die mogelijke risico's kunnen opvangen die zijn ontstaan toen het nog bij de provincie lag?
Ja, ik denk dat u het toezicht op de nieuwe inrichtingen, dat is nu zeg maar bevoegd gezag gemeentes. Maar de bestaande, ja, op het moment dat daar nu iets misgaat omdat er bijvoorbeeld niet goede voorzorg is geleverd, dat weet ik niet. Maar ik denk dat dat bij de eigenaar van de grond is. Dus dat zal niet altijd de gemeente zijn. Maar ik kijk ook even zo naar, of is dat iets waar we ook nog even mee terug moeten nemen? Misschien is dat goed om te doen.
Nou, dat lijkt me in ieder geval goed. En voor warmte-koude opslag, er zijn open systemen, er zijn gesloten systemen. De open systemen, dat ligt nog steeds bij de provincie. Die voeren dat ook uit. Maar sinds dit jaar voeren wij dat uit voor de provincie. Dus de provincie betaalt ons daar ook voor. De gesloten systemen, dat ligt inderdaad wel, nou ja, ook voor de gemeente, het college is daarvoor verantwoordelijk, voeren wij uit voor Tinalo. Maar voor de open systemen blijft de provincie gewoon nog steeds aanspreekbaar.
Oké, dank voor de aanvulling. Gezien de tijd, 9:45, wou ik er een eind aan breien. Ik geloof niet dat er nog hele prangende vragen zijn. Anders mag dat nog gesteld worden. Maar we hebben tussendoor al heel veel vragen kunnen stellen aan mevrouw Heidekamp. Ik bedank ook de mensen van de RUD dat jullie hier vanavond waren. Om een boeiend verhaal te vertellen over de taken van de RID op dit moment. En vooral toegespitst op onze gemeente natuurlijk. Ja. Dank u wel daarvoor.
Heel graag gedaan. Dus we komen graag nog weer eens terug. Dank u.
Oké, nou.
Precies.
Het is sowieso handig om dat jaarlijks te doen natuurlijk. Maar daar ga ik niet over. Nou, een beetje. Een beetje. Ik bedank jullie allemaal hier voor jullie aanwezigheid. Wel thuis en de bitterballen komen ooit een keer.